Goedenavond, oeh, sorry. Fijn dat u er allemaal weer bent. Viel niet mee om u allemaal naar boven te krijgen, maar het is gelukt. U zit er weer. Ik heb een hele stapel vragen gekregen. En we zullen kijken of we ons daar dapper doorheen kunnen slaan. Er is toch een moslim in ons midden, maar die verstond niet wat ik vroeg. Maar het blijkt dat hij er toch is. Welkom. Welcome. Whatever. De Koran vertelt dat Isa Messie zowel de geest als het woord van God is. Hoe kijken moslims hier in het algemeen naar? Hetzelfde als de christenen. Ja, je kunt in het algemeen wel zeggen dat ze naar niets hetzelfde kijken als de christenen. Nou ga ik even aan de andere kant van de kar hangen. Straks heb ik met grote nadruk gezegd, let nou eens op de overeenkomsten. Probeer nou eens de verbindingen te vinden. Maar er zijn natuurlijk ook momenten, en dat zal bij de vragen wel wat meer worden, dat je ook eens op de verschillen moet letten. Wij kijken nu eenmaal, en dat zijn we ook trots op, naar de dingen. Wij kijken naar het Oude Testament met de bril van het Nieuwe Testament. En de Joden kijken naar datzelfde Oude Testament door de bril van de Talmud. En dan zie je totaal verschillende dingen. Het gaat over dezelfde Bijbel gaan. En daar is niks aan te veranderen. Zo is het nog eenmaal. Wij kijken door de bril van de Bijbel naar de Koran. En dan zeggen we, hé, wat bijzonder, wat mooi. En zo kijken zij met de bril van de Koran naar de Bijbel. En daar moet je wel overheen. Je moet ook weer niet naïef zijn en denken dat van heel veel dingen gewoon hetzelfde is. Nee, als je het nou op de kepen beschouwt, is alles net toch weer anders, doordat we zo'n andere bril hebben waarmee we naar de dingen kijken. Is de preek van de imam in de moskee ook zo mild over Jezus als u over Mohammed spreekt? Luister. De preek van de imam, die hoor ik zelden en als ik er een hoor, dan versta ik hem niet. Ik heb één keer gebedeld in Istanbul in de Blauwe Moskee, dat was een dienst. Of ik erbij mocht zijn. Ik dacht, ik wil niet alleen maar als toerist die moskee bezoeken. Ik wil ook eens een stuk van een dienst meemaken. Nou, dat viel niet mee, maar ik heb een hoekje gekregen. Achter de vrouwen, in een heel klein hoekje, moest ik heel stil blijven zitten. Nou, ik durfde bijna niet te ademen. Maar ik verstond natuurlijk niks. Want het is of Arabisch of het is Turks. Maar ik durf wel te zeggen dat een gemiddelde moslim, om dat woord van u te gebruiken, milder over Jezus spreekt dan de gemiddelde christen over Mohammed spreekt. En dat is ook wel begrijpelijk, want volgens de Koran zelf steekt Jezus volgens mij met kop en schouder boven Mohammed uit. In al die punten die ik u straks noemde. 2 weken geleden vroeg een moslima aan mij hoe het zit met de drie-eenheid. Hoe zou u antwoorden? Nou, vandaag nog hoorde ik iemand zeggen, de drie-eenheid, dat is God, Jezus en de Heilige Geest. Of Maria, dat wist hij niet zo precies. Een van de dingen die de moslims zelf verkeerd begrepen, ook Mohammed, dat was dat de drie-eenheid waar de christenen het over hebben, God, Jezus en Maria is. Dat is nog niet zo gek natuurlijk. Een soort familietje, de vader, de moeder en het kind. Maar het gaat me nou vooral om het feit dat je begint met te zeggen God, Jezus en de Heilige Geest. Als je zo begint, dan heb je er zelf al niet veel van gesnapt. Laat staan dat je het aan een moslim of een orthodoxe jood kunt uitleggen. Wij geloven in één God. Dat zeg ik tegen moslims en dat zeg ik tegen joden. Wij geloven niet in drie God. Ik vroeg eens een keer aan een Jood-orthodoxe rabbijn. Ik zeg, geloof je dat wij het Shema kunnen opzeggen van Israël? Shema Israël. Hoor Israël, de Heere, onze God is een enige Heere. Nee, dat kunnen jullie eigenlijk niet zeggen. Ik zeg, dat kunnen we wel. Maar dat doen we ook. Als ik in een synagoge ben, dat is dan meestal een Messiaanse synagoge, dan zing ik dat ook. Ik zing het zelfs mee. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere, onze God is een enig Heer. Ik zeg tegen een Jood, wij geloven in de ene God. Ik zeg tegen moslims, wij geloven in één God, niet in drie. Hoor je dat? En dan wacht ik een kwartier. En dan zeg ik, en die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Niet, wij geloven in God, Jezus en Maria of Jezus en de Heilige Geest. Dan vertel ik dat helemaal verkeerd. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Maar er is maar één God. Dus als iemand zegt, God heeft geen zoon, zoals het bijvoorbeeld met grote Arabische letters geschreven staat in de rotskoepel in Jeruzalem, dan kan ik dat nog begrijpen, want het klopt niet, want de Bijbel spreekt ook over Jezus als zoon van God. Maar als we het hebben over hem als goddelijk persoon, dan is er niet God en dan ook nog Jezus. Als je het zo zegt, heb je het christendom zelfs niet begrepen. Je moet zeggen, daar zijn de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, maar er is maar één God, punt. En die ene God is, ik zeg nog niet eens bestaat uit, dat klinkt alweer zo chemisch. Die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. En ik weet ook wel dat een heleboel christenen, hoewel ze ontkennen dat ze in drie goden geloven, toch heel makkelijk praten alsof ze in drie goden geloven. En dat is een van de grote misverstanden die wij bij moslims en ook bij joden veroorzaken. Er is maar één God, punt. En die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Hoe moet je dat verklaren, dat weet ik ook niet. Ten diepste is dat een mysterie. Maar laat je nooit door wie dan ook afpakken het feit dat wij in één God geloven. En als je die God beter leert kennen, dan leer je die onderscheidingen maken die ik net noemde. Gelukkig, er is tenminste één in de zaal die met me eens is. Wat is volgens u de toekomst van de islam in Nederland? Ja, dat moet je maar aan de politici en aan de journalisten vragen. De toekomst van je bedoelt natuurlijk waarschijnlijk, al staat het er niet bij, die islam, die moslims in Nederland, die hebben toch in ieder geval allemaal wel het evangelie gehoord. Dus die hebben geen excuus. Mevrouw, meneer, zo simpel ligt het niet. Er zijn zelfs in Nederland christenen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Er zijn nog steeds zoveel meelopers. Dat zijn natuurlijk veel minder en minder dan vroeger. Want vroeger ging iedereen tussen aanhalingstekens naar de kerk. Dan had je veel meer meelopers dan nu. Maar er zijn nog steeds mensen, zeker op het platteland, die om sociale redenen naar de kerk gaan. Maar eigenlijk weinig idee hebben wat daar gebeurt en waar het over gaat. Nou. En zeker afvallige christenen die ooit nog wel gedoopt zijn, of hun ouders zijn nog gedoopt, maar ze hebben eigenlijk geen sjoegen meer van het evangelie. Die weten echt niet meer waar het over gaat. Een onderzoek is al van jaren geleden. Daaruit bleek dat 70% van de jongeren het woord Jezus Christus alleen maar kent als een vloek. En verder geen idee heeft waar ze het over hebben. Als nou zelfs dit soort afvallige christenen het evangelie niet kennen, hoe zou je dan kunnen zeggen dat de gemiddelde moslims in Nederland het evangelie van Jezus Christus kennen? Ze lezen niet in de Bijbel, net zoals de meeste christenen die in de Koran lezen. Het hoeft toch niet per se voor iedereen hoor. Maar het zegt dus niet te gemakkelijk dat die allemaal het evangelie kennen. Van wie zouden ze moeten horen? Van de christenen? Nou, u weet wel hoe het wat dat betreft eraan toe is. Islam bestaat niet. Wat staat hier nou? Jacobus, de rechtvaardige profeet van God. Jacobus of rechtvaardiger profeet van God. Dit is een opmerking. Ik snap hem ook niet, maar het is in ieder geval geen vraag. Als er zoveel overeenkomsten zijn tussen de islam en het christendom, waarom is er een bekering tot het christendom dan zo'n grote overgang? Gezien als verraad. Is dit onwetendheid over de echte islam? Wat houdt de onwetendheid dan in stand? Als wij er al moeite mee hebben om te zeggen dat het geloof van Jezus niet per se betekent het overgaan van de ene godsdienst naar de andere. Nou, voordat ik verder ga, eerst maar deze zin even proberen te verklaren. Wij moeten loskomen, zei ik straks al, ik zeg het nog eens, van het idee dat je een bepaalde godsdienst aanhangt. En dat dan als je op een bepaald moment iets anders leert zien, dat je dan van de ene godsdienst naar de andere overgaat. Zo werkt het helemaal niet. Ik heb ooit een moslimrechter gekend, ik heb hem persoonlijk gekend, nog altijd als moslim gold, die het islamitisch recht door en door kende, ook nog steeds rechtspraak deed in allerlei zaken waar de sharia een rol speelde. Maar die er even gemakkelijk voor uitkwam, althans voor zijn vrienden, dat hij geloofde in de Heer Jezus zoals Christen daarin geloofde. Hij is zich nooit laten dopen en dan kun je zeggen, ja, dat is toch wel een moeilijk punt. Want dat is inderdaad, dat betekent wel een grote overgang. Niet van de ene godsdienst naar de andere. Maar je kiest dan toch heel duidelijk voor de Jezus zoals we hem kennen uit de Bijbel. Maar hij zat daar helemaal niet zo mee. En luister, het is niet zozeer de vraag wat u en ik ervan denken. Deze man, net als die 12%, extra 12% moslims in Indonesië, die hij geloofde in Jezus zoals het Nieuw Testament over hem spreekt. En hij had er geen moeite mee om gewoon moslim zich te blijven noemen en binnen de moslimkring daarvan te getuigen. Nou, dat is zijn verantwoordelijkheid. Het is wel zo, en in dat opzicht denken Joden en moslims ook weer hetzelfde, dat die doop wel ongelooflijk belangrijk markeringspunt is. En wat dat betreft denk ik wel eens dat Joden en moslims de doop beter begrijpen dan menige christen. Zeker daar waar je een geloofsdoop hebt en waar die zo'n en passant ook nog even plaatsvindt. Dat is ook wel begrijpelijk, christelijk land althans van huis uit en dan christelijk gezin, christelijke gemeente. Daar heeft die doop natuurlijk niet die impact zoals die dat had bij de kamerling uit Ethiopië. Of bij Saulus van Tarsus, waar het werkelijk een gigantische verschil maakt. Voor ons betekent die doop, ja, het is een verplichting die in de Bijbel voorgeschreven staat, betekent niet zoveel. En dat geldt bij de babydoop precies hetzelfde. Het heeft niet die geweldige impact die het heeft in een heidens land of in een joods land of in een moslimland als iemand daar kiest voor de Jezus van het Nieuwe Testament en zich laat dopen. Als je joods bent, dan kun je wel eens naar de kerk gaan. Dat vindt de familie niet fijn. Dus dan kun je erover kapittelen, maar op het moment dat je laat dopen, dan wordt er een rouwmaaltijd gehouden, want dan besta je niet meer voor de familie. En bij moslims is dat gevoel ook heel sterk aanwezig. Die doop is een heel belangrijk markeringspunt. Het is wat dat betreft veel makkelijker om een moslim te worden. Dan hoef je alleen maar onder een paar getuigen te verklaren dat maar één God is en dat Mohammed zijn profeet is en klaar ben je. Maar de doop heeft een geweldige impact. Maar de doop is niet het overgaan van één godsdienst naar de andere. De doop betekent dat je kiest voor de Jezus van het Nieuwe Testament en dat je hem wil navolgen en dienen. Klaar. Dat betekent het. En dan komen die verschillen wel in de orde. Dan zeg je, ik heb nu Jezus leren kennen zoals hij in het Nieuwe Testament beschreven wordt. En dat is toch op bepaalde punten wel even heel anders. Hij is de mens die uit de hemel is neergedaald. Geen moslim zou ooit zoiets over Mohammed zeggen. Jezus zegt het van zichzelf. Dat hij uit de hemel is neergedaald van de Vader. Met vooral het Johannes-evangelie natuurlijk. En dat hij aan het eind van zijn leven ook rustig aankondigt dat hij terugkeert naar de Vader in de hemel. Dat staat zo ver af van de Isa van de Koran. En als je die Jezus leert kennen en je kiest voor de doop om daarin tot uitdrukking te brengen, dat is de Bijbelse manier, dat je hem wil navolgen en dienen, dan betekent dat inderdaad iets zeer, zeer ingrijpends. Maar ik heb er geen behoefte aan om dat in termen van een verandering van godsdienst te beschrijven. Het betekent dat je voortaan Jezus gaat dienen. Want dat klinkt voor mij niet hetzelfde. Waarom werden vooral in islamitische worden christenen vervolgd? En wat maakt het dat de moslim zich niet willen bekeren tot het christendom? Leiders van die landen. Nou, in de eerste plaats, dat is hetzelfde antwoord als naar een Jood. Waarom hebben de Joden er zoveel moeite mee om te geloven dat Jezus de Messias is? Dat hadden ze natuurlijk ook al in nieuwtestamentische tijden. Maar nu is het menselijk gesproken nog veel moeilijker voor een Jood naar datgene wat wij in de laatste 1700 jaar Israël hebben aangedaan. Overgaan naar het christendom, daar heb je het weer, dat overgaan naar een andere godsdienst, dat is voor hen overgaan naar het kamp van de vijand. Dat is voor hen verschrikkelijk. Op dezelfde manier ervaren ook veel moslims dat. Overgaan naar het christendom, dat is overgaan naar het kamp van de vijand. Want u hebt het nou over wat moslims is aangedaan, wat moslims christenen aandoen in dat soort landen waar de hele bevolking moslim is. En waar christenen vaak gedwongen worden om moslim te worden of te vluchten of gedood te worden. Het is natuurlijk omgekeerd ook, zoals ik u zei, wat heidenen gedwongen werden om christen te worden. Onze methoden en onze aanpak was vaak precies hetzelfde. Alleen het enige verschil is, wij doen zulke praktijken vandaag niet meer. Wij geloven heel sterk in gewetensvrijheid. Wij zouden het ook niet willen dat wie dan ook onder geweld christen werd. Want we zouden dat als een verraad aan het christendom voelen. Net zoals wij niet zouden willen trouwen met een vrouw die gedwongen werd met ons te trouwen. Dat is toch verschrikkelijk, moet je er niet aan denken. We willen dat het gebaseerd gaat op vrijwilligheid en op liefde. Maar dat was vroeger natuurlijk wel even anders. We hebben daarin een hele ontwikkeling moeten doormaken. Nou, zo is het voor... In de Koran ligt dat ook moeilijk. De Koran spreekt met grote respect over de mensen van het boek. En daarmee worden Joden en Christenen bedoeld. Maar op andere momenten, dat hangt ook een beetje af van de chronologische orde in de Koran. De Medina-sura en de latere Mekka-sura's. Dat is al een heel verschil, dan krijg je al een hele andere houding. Je vindt de meest vriendelijke woorden naar Joden en Christenen. Zelfs als je dingen in de Koran niet begrijpt, ga het maar vragen aan de mensen van het boek. Die kunnen je helpen om het te begrijpen. Want die zijn al veel langer met die stof bezig, om zo te zeggen. Maar ook heel harde dingen over christenen die een minderheid vormen in een moslimland. Toch, als je de oorspronkelijke lijn van de Koran volgt, dan moesten Joden en christenen weliswaar een zware belasting betalen in landen waar de moslims de meerderheid hadden, de macht uitoefenden. Maar ze moesten nooit gedwongen worden. Ze moesten gerespecteerd worden, maar ja, die belasting was zo hoog dat daardoor toch wel heel veel christenen overgingen tot de islam. Maar eigenlijk is dat een vreemde gedachte, om mensen te dwingen tot een bepaalde godsdienst. Want iedereen kan bedenken dat welke god je ook vereert, die god toch vrijwillig gediend wil worden. En niet onder dwang. Dan heb je al te maken met een bepaalde extreme visie op islam, alsof god daar blij mee zou zijn met mensen die met geweld in zijn schaapskooi worden binnengesleept. Waarom bekeren ze zich niet tot het christendom? Als je kijkt naar de geschiedenis van christendom, ook in de relatie tot de islam, denk aan de geschiedenis van de kruistocht. Ik weet niet hoe je dat op school gehad hebt. Heel veel christenen weten al niet eens meer wat kruistochten zijn. Een Arabische moslim die gids was in het kruisvaderskasteel in Akko, die zei: het meest erge, dat zijn die groepen die van de geschiedenis van toeten nog blazen weten. Je laat ze dat hele kruisvaderskasteel zien van onder tot boven, en aan het eind komt er een naar je toe en die zegt: wat zijn dat trouwens, kruisvaders? Op dat moment, zegt hij, heb je zin om heel hard te gaan gillen. Nou, dat heb ik dus ook. Ik weet niet of u er iets van af weet, maar ik weet wel, dat heeft een blijvende wond geslagen in het historisch besef van elke moslim. Daar komt nog iets bij. In de moslimperceptie van mensen uit het Midden-Oosten, maar ook bijvoorbeeld uit Pakistan of Afghanistan, zijn wij allemaal christen hier in het Westen. Heel Europa en heel Amerika bestaan allemaal uit christen. Dan komen zulke jongens uit een zeer beschermd milieu, van Pakistan bijvoorbeeld, die komen dan hier in Europa, in Amerika. Die zien hoe de vrouwen hier aan het strand liggen. Die zien hoe mensen hier met elkaar omgaan. Die slaan stijl achterover. Want in hun perceptie zijn dat allemaal christenen. Dat is het beeld waarvan ze voor tevoren gewaarschuwd waren. En dat ze onmiddellijk bevestigd zien als ze hier in het Westen aankomen. Het is het beeld van de grootste liederlijkheid, immoraliteit. Welke moslim zou zich genegen voelen om tot zo'n godsdienst over te gaan? Probeer het eens vanuit die kant te bekijken. En zeg dan niet meteen, ja, dat is misverstand, want het zijn helemaal geen christenen. Natuurlijk niet, onze jonge vrouwen lopen er ook zo rond. En ik heb er ook niet zoveel moeite mee, maar door de ogen van een Pakistaanse christen, van een moslim, is dit de grootste immoraliteit die je kan voorstellen. En wij denken daar wel eens heel naïef over. Overgaan tot het christendom is zo totaal iets anders dan de Heer Jezus leren kennen. Denkt u daar maar eens over na. Ik zal het nog een keer zeggen, dan dringt het een beetje door. De Heer Jezus leren kennen, De Jezus van het Nieuwe Testament is zoiets anders dan je aan te sluiten bij de christenheid van onze tijd. Helaas. Waarop baseert de islam dat iemand als moslim geboren wordt? En dat je dat altijd blijft? Ja, hoor eens, dat zijn interne vragen. Luister, als je een abrahamitische verbondsleer aanhangt, dan denk je ongeveer hetzelfde. Je bent geboren onder het verbond, dat wordt bevestigd in je doop. Je bent een verbondskind, alleen al doordat je ouders dat zijn. Klaar. Bij al dat soort vragen moet je je voorstellen, hoe gaan wij daar dan mee om? Natuurlijk, u zult zeggen, nee, wij geloven helemaal niet dat je als christen geboren werd. Je bent pas een christen als je tot geloof komt. Ja, maar toen ik mijn kinderen moest aangeven in de burgerlijke stand, was het eerste ding dat die ambtenaar vroeg, nou niet meer, maar toen wel. Wat is de godsdienst van het kind? En dan zei ik, christelijk. Hij zei, meneer, dat kan ik niet invullen. Is dat kind hervormd of gereformeerd? Of is dat kind katholiek? Ik zei, meneer, wat staat er op uw kaart? Godsdienst. Ik zei, nou, dat is mijn antwoord christelijk. Als er staat kerkgenootschap, dan is het antwoord geen. Ja, wij waren daarin lastig, hè, wij van de vergadering. Wim. Goeie, daar hadden ze een hele kluif aan, hoor. Voordat ze met ons daarin klaar waren, hadden die gereformeerden toch heel wat makkelijk. Maar het idee, dus je wordt als met een godsdienst geboren, dat was bij ons precies zo. Je werd als katholiek geboren en je werd als gereformeerde jongen geboren of meisje. Dat was precies dezelfde gedachte. En bij een Jood nog sterker natuurlijk, omdat je daar ook nog het idee hebt van, we stammen allemaal af van dezelfde vaderen. Nou, jongens, mag ik een beetje doorwerken, want ik heb nog zo'n stapel. Ik heb een boek gelezen, dat is al een mooi begin. Waarin een journaliste in Pakistan een moslimman interviewde over de inhoud van de gebeden. Deze man gaf aan dat elke vrijdag in de hele wereld hetzelfde gebed plaatsvindt, waarin Allah toestemming wordt gevraagd de ongelovigen te doden. Dit wijkt toch erg af? Ja, dat weet ik niet hoor. Dat weet ik echt niet. Ik weet niet of dat elke keer gebeurt. Dat weet ik niet. U hebt het ook niet echt nagecheckt. U zegt dat iemand dat zegt. Ik heb al lang afgeleerd om daarop te vertrouwen. Ik wil dan echt weten, is dat nou zo dat overal in die hele wereld dat in datzelfde gebed gebeden wordt dat ongelovigen moeten worden gedood. En wat betekent dat dan? Wat bedoelt men daarmee? En waarom gaan al die mensen dan niet onmiddellijk de straat op in Rotterdam om al die lelijke autochtone Rotterdammers om zeep te helpen? Dat weet ik niet. Zo kunt u me nog wel meer dingen vragen over de binnenkant van de islam, waar ik u het antwoord op schuldig moet blijven. Is de islam niet gewoon de religie van de eindtijd en de religie van de antichrist? Ja, dat zou nou wat wezen als ik aan het eind van de avond zou zeggen, met een rode kleur, ja, ik zal het allemaal toegeven, het is eigenlijk gewoon de religie van de antichrist. Luister, de antichrist komt maar weinig in de Bijbel voor, althans met die naam antichrist. Ik noemde u straks één voorbeeld, 1 Johannes 2. Ook nog 1 Johannes 4 en nog in de tweede Johannesbrief, that's all. Wat staat er als kenmerk? Hij loogt de vader en de zoon. Dat doen orthodoxe joden ook. Liberale joden trouwens ook. Dat doen moslims en dat doet de overgrote meerderheid van de zogenaamde christenen vandaag ook. Dan is dit toch wel erg gemakkelijk om het zo te stellen. Ik denk dat de antichrist straks alle mensen die geen persoonlijke levende verbinding met de Heer Jezus hebben, of ze nou zogenaamde christenen zijn, of joden, of moslims, of gewoon hindoes, of boeddhisten, of gewoon pure heidenen, dat die allemaal gevoelig zullen worden voor die ene man die hen allemaal zal wegvoeren van de dienst van de ware God. Dat geldt voor elk mens die niet in een levende relatie tot die God staat. Er bestaat het beeld dat de antichrist, daar hebben we dezelfde vraag, hoewel het woord slechts 4 keer in het Nieuw Testament voorkomt, kijk, dit is een kenner, over heel de aarde zal regeren. Er staat echter ook dat hij oorlog zal voeren tegen anderen. Daaruit leid ik af dat het dus niet heel de aarde is. Moet je heel de aarde, ja, maar dat is een detailvraag, die gaat niet meer over islam. Die gaat nu over de persoon van de antichrist en wat dat precies inhoudt, want dat is nog best heel lastig. Is hij bijvoorbeeld hetzelfde als de koning van het afvallige Israël, zoals velen denken? Of is hij juist de machthebber van het herstelde Romeinse Rijk, zoals anderen denken? En dat gaat veel te ver vanavond, dat gaat niet over de islam. De islamitische volkeren rondom Israël zullen met Israël gezegend worden. Maar klopt het dat diezelfde volkeren vlak voor de wederkomst ook niet geoordeeld zullen worden, al naar gelang van hun houding ten opzichte van een godsvolk? Ja, ik kan u alleen maar zeggen wat er staat in die passages in het slot van Jeremia en die verschillende passages in Jesaja, dan hebt u de belangrijkste. En die komen allemaal hierop neer. Al degenen die uiteindelijk de dienst van de ware God van de Bijbel afwijzen, die komen onder het oordeel. Maar dat wisten we allemaal al lang, dat geldt trouwens voor alle mensen in de hele wereld. En diegenen die de schellen van de ogen zullen vallen en die oog zullen krijgen voor Jezus wie hij werkelijk is, daarvoor is het behoud. En dan zullen heel wat christenen op hun neus kijken, want die weten ook niet wie Jezus werkelijk is. Ik hoor elke keer die zielige dominee uit Nijkerk die in de krant weer vertelt hoe weinig die begrepen wordt. Hij vertelt gewoon dat Jezus nooit bestaan heeft. En hij vindt het gek dat de kerk dat eigenlijk niet zo happig op is om die boodschap nog verder te horen. Het is ongeveer hetzelfde als wanneer een imam zou verkondigen dat hij niet gelooft dat Mohammed ooit bestaan heeft. En dan ook nog heel verbaasd is dat ze in de islam daar zo moeilijk over doen. Nou, zulke mensen kunnen wel eens op hun neus kijken als Jezus straks ineens voor hen staat, die helemaal niet bestaat. Het geldt voor alle mensen gelijkelijk. Dat heeft niks met specifiek met die volkeren te maken. Het heeft met alle mensen te maken. Alleen die volkeren staan in een rechtstreekse relatie tot Israël. Dat gaat al van heel ver terug. Moab, Ammon, Edom, hoe zij zich opgesteld hebben tegenover Israël toen het beloofde land binnenging. In die zin hebben die volkeren wel een heel apart plekje. Dat zie je ook. Ze nemen een aparte plek in de eindtijdprofetieën, maar dan vooral positief. Ook die volkeren zullen straks betrokken worden in het grote heil dat gesticht zal worden voor alle die de Here zullen leren kennen. En daar klinkt ook nog in door die zegen, die bijzondere zegen die God ooit al aan Ismaël heeft beloofd. Ik heb onlangs een uitleg gelezen dat Babylon, de hoer die zit aan de vele wateren, Saoedi-Arabië wordt bedoeld. De wijn is haar olie, enzovoort. Ik heb niet eens zin om het verder te lezen. Als je op het internet leest wat voor verklaringen daar, vooral op het terrein van de profetie en de eschatologie, de leer der laatste dingen verkondigd worden, dan denk ik, oh hier was er maar geen internet. Iedereen, u, Jan en alle man, om over Marietje nog maar te zwijgen, en alle vrouwen, die kunnen allemaal hun theorieën over de eindtijd op het internet zetten. Kost niks. Er zit geen redacteur die dat allemaal checkt, wat u daar allemaal neerschrijft, rijp en groen. Maar je komt mensen tegen die zeggen, ja, maar ik heb het zelf op het internet gelezen. Nee, hier lus ik er nog een heleboel van. Als een moslim tot geloof komt in Jezus de Messias, is hij, zij zijn leven niet zeker. Waar komt die haat, afkeer tegen bekering van vandaan? Hoe verklaar je dat? Ja, dat is moeilijk. Ik heb het eigenlijk al een beetje aangegeven. In de eerste plaats, dat hangt heel sterk samen ook met een volksbesef dat wij eigenlijk niet zo kennen. Heel belangrijk in christendom is dat het christendom een wereldwijde aangelegenheid is. Er zijn geen bijzondere volkeren. Ook al dachten wij wel eens dat God een speciale relatie met Nederland had. Maar dat dachten ze in Noord-Ierland ook. En dat dachten ze in Zuid-Afrika, dachten de boeren dat ook. Maar afgezien dat soort van zwakheden is het christendom juist per definitie internationaal. Maar Arabieren, het land waar Mekka en Medina liggen, het land waaruit Mohammed zelf is voortgekomen, dat land heeft door de eeuwen heen zijn identiteit vastgehouden. Daar is het onverdraaglijk dat iemand die uit dat volk komt zou overgaan naar wat voor andere godsdienst dan ook. Dat betreur ik in hoge mate. Maar het is niet hetzelfde als in welk ander land dan ook. Dat is daar heel specifiek. En in andere landen, in Jordanië, in Libanon en al die andere landen, in Egypte. Egypte is natuurlijk een hele grote bestanddeel, 11% minstens, waarschijnlijk nog een stuk meer, net als in Indonesië. Dat zijn christenen. Die worden in al die landen geaccepteerd, getolereerd. Ze hebben dat wel eens moeilijk, want waar fanatici ook nog in de meerderheid komen, daar hebben christenen het zwaar. Maar in Saoedi-Arabië, en dat geldt ook voor Qatar, dus die landjes daar pal omheen, die allemaal nog diezelfde Bedouïne voorvader hebben, daar is het gewoon ondenkbaar. Toen ik in Qatar was, toen vertelde zij, onder de Qatari is geen... Ja, iemand zei, er is één christen. Niemand weet wie het is, want dat mag niemand weten, want dan zou die gedood worden. En dan denk ik altijd, hoe weet je dan dat die ene er is? Maar ja, dat doet er nou niet toe. Maar dat illustreert het een beetje. Dat is het stamland. Dat kennen Joden kunnen dat wel begrijpen, want die hebben ook zo'n stamland en een stamvolk. Voor christenen is dat heel moeilijk te begrijpen, want wij kennen dat niet. Wij kennen dat niet. Christenen heb je over de hele wereld en er is geen enkel land waar ze... en dat geldt zelfs voor Italië en Rome. Er is geen enkel land wat bij wijze van spreken per definitie christelijker is dan welk ander land dan ook. Dat is eigen aan het christendom. Net zo goed als het eigen is aan de moslims om die Arabieren, de rechtstreeks afstammelingen van Ismaël, rechtstreeks daar waar de profeet zelf vandaan komt, om die zo'n aparte plaats te geven. Ik betreur dat, want het is verschuwelijk als daar iemand tot christendom komt, dan is hij inderdaad binnen een paar weken dood. Zo simpel is dat. Maar je moet ook proberen denken. Je moet niet alles willen goed praten, maar dat is wat anders om begrip te krijgen. Begrip krijgen is niet hetzelfde als goed praten. Goed praten betekent, nou ja, zo erg is het niet. Begrip krijgen betekent, ik vind het nog steeds verschrikkelijk, maar ik snap tenminste nou hoe ze aan die redenering komen. Kijk, dat bedoel ik met begrip. Als het niet in de Koran staat, waar komt dan de idee vandaan dat afvallige gedood moet worden? Ja, dat kun je ook wel in de Koran terugvinden. Alleen, in de Koran vind je die verschillende geluiden naast elkaar, afhankelijk alleen al van het feit of het Medina-soera's of Mekka-soera's zijn. Je vindt die gedachten aan de ene kant de grote respect voor Joden en christenen. Aan de andere kant de dood aan de afvallige, aan de ongelovige. Daarbij moet je ook nog wel... Afvallig is nog weer een ander verhaal trouwens, nou ik dat hier lees. Een afvallige is iemand die moslim geweest is en dan christen wordt of jood wordt. Dat is nog veel erger. Sorry, dat heb ik misschien straks niet helemaal begrepen, dat onderscheid. Maar dat is een heel andere zaak nog weer. Maar joden en christen worden niet zomaar bij de ongelovigen gerekend zoals afgodendienaars dat zijn. Kijk, zij zullen hindoes, net als wij trouwens, als pure afgodendienaars beschouwen. En voor boeddhisten geldt eigenlijk hetzelfde. Maar de mensen van het boek, waar Mohammed zelf zoveel van geleerd heeft, de joden en de christenen, die worden nooit ermee overeenkomen geschoren. Dus je zal niet zo gemakkelijk aanwijzing vinden dat joden en christenen, als ze geen moslim willen worden, ook gedood zouden moeten worden. Integendeel. Ze moeten weliswaar een hoge belasting betalen, maar ze moeten verder gerespecteerd worden. Als u bedenkt dat in het Spanje, waar de Moren, dat wil dus zeggen de moslims, die Moren kwamen uit Noord-Afrika, eeuwenlang de baas waren, daar hebben Joden, christenen en moslims in vrede samengewoond en gewerkt. De Universiteit van Córdoba, als je van geschiedenis houdt, moet je daar beslist een keer naartoe. Zeg maar pakweg de 12e eeuw. Daar werkten moslims en joden en christenen als hoogleraren aan de universiteit broederlijk samen. Ze konden van harte van mening verschillen over hun opvatting. Maar er was geen haar op het hoofd van de moslimleiders om de joden en christenen te doden. Ze werden gerespecteerd. De moslims waren daar weliswaar de baas, maar ze werden gerespecteerd. En dat vind ik zo'n prachtig voorbeeld, dat weten heel veel mensen niet. Ze werden gerespecteerd en aanvaard. Hetzelfde geldt ook voor de Joden. Ze werden verdreven uit Spanje omdat ze Jood waren. En ze werden bijna in Europa nergens welkom geheten. Behalve in Nederland. Maar dat was omdat ze geld meebrachten. Niet omdat wij zo vroom waren, hoor. Hetzelfde argument had de sultan van het Ottomaanse Rijk. Die heeft de Joden massaal welkom geheten. Om dezelfde motieven trouwens. En hij zei, ik snap die Spaanse koning niet. Ferdinand van Aragon. Want het zijn zijn beste mensen en hij jaagt ze zomaar het land uit. Dat zal tot grote schade voor Spanje zijn. Dat is het ook geworden. En diezelfde mensen zullen ons tot groot voordeel zijn. En dat is het ook geworden. Joden hebben heel belang. Ze zijn er tot in de 20e eeuw gebleven. Misschien nog wel, ik weet niet. Maar ze hebben grote betekenis gehad in dat Ottomaanse Rijk. Daar werden ze geaccepteerd. Dus het is niet zo makkelijk om dat allemaal over één kam te scheren. Als je de geschiedenis doorwerkt, dan krijg je heel verschillende beelden. Ik moet nog één ding bij vertellen, we hebben nog even tijd. Er is ook in de 20e eeuw wel iets veranderd. Dat Ottomaanse Rijk, dat Rijk dat vanuit Istanbul geregeerd werd, dat Turkse Rijk, dat strekte zich uit tot landen in Oost-Europa. Hongarije is eeuwen, en Griekenland zijn eeuwen bezet geweest door de Turken. Maar het strekt zich ook uit tot het Midden-Oosten, tot Noord-Afrika. Gigantisch rijk. Toen dat ten val kwam in de Eerste Wereldoorlog en Engelsen en Fransen daar de baas werden en eigenlijk die gebieden als koloniën werden behandeld, heeft dat voor heel wat minderwaardigheidsgevoelens gezorgd in de moslimwereld. Die hadden het daar heel moeilijk mee. Vroeger, ze hadden zo'n geweldig verleden gehad. Ze hadden zulke geweldige hoge beschavingen gekend en zelf opgebouwd. En nu waren ze eigenlijk vervallen tot een status van derde wereldland. Heel veel van het ongenoegen van de islam naar de westerse wereld toe, wat voor hen hetzelfde is als de christelijke wereld, is niet zozeer geboren uit de islam als zodanig. Komt niet uit de Koran, maar komt uit de frustratie van de laatste koloniale eeuwen, waarin veel moslims zich achtergesteld voelden bij het Westen. Ze werden door dat Westen gedomineerd en dat was een doorn in hun oog. Nou, daar is allemaal veel en veel meer over te vertellen. Maar eigenlijk is dat nog een aparte avond en misschien nog wel een serie avonden. Je moet de hele geschiedenis van de verhoudingen tussen de islam en het christendom bekijken. Je moet niet alleen naar de Koran kijken of naar de Bijbel. Je moet die hele geschiedenis in ogenschouw nemen. Ik noemde al dat koloniale verleden. Ik noemde ook al de kruistochten en zoveel meer. Dan pas ga je begrijpen iets van de haat van de moslimwereld, althans van een deel van de moslimwereld, naar de westerse wereld. Dat is niet typisch islamitisch. Dat heeft ook nog met heel veel andere historische en sociale factoren te maken. Niet iedere moslim is een terrorist, maar iedere terrorist is wel een moslim. Ja, dat is een pijnlijk punt. Dat is eigenlijk niet te weerleggen. Overal op aarde waar we van terroristische bewegingen horen, bijna overal, je hebt ook wel terroristen onder hindoes die daar moslims aanvallen en christenen aanvallen in India. Maar dat is minimaal. Bijna al de bewegingen waar we vandaag over horen, of dat nu in Amerika of in Europa is, of het is in Noord-Afrika, of het is Boko Haram in Nigeria, of het is in het Midden-Oosten, of het is Pakistan, of het is Afghanistan, of het is Indonesië. Het zijn allemaal groepen die althans nominaal tot de moslimwereld behoren. Ook al zullen veel moslims hen eigenlijk niet eens als moslims willen beschouwen. Dat is een moeilijk punt. Daarom hebben moslims het ook moeilijk. Want het gros van hen wil met dat soort bewegingen helemaal niet geassocieerd worden. In Openbaring 20 vers 4 staat dat er gelovigen onthoofd zijn. Is onthoofding iets wat alleen bij IS voorkomt? Ja, misschien vandaag de dag wel, ja. Vandaag de dag wel, dat weet ik niet. Maar je vindt het natuurlijk in de christelijke wereld ook. Wanneer hebben wij onze laatste onthoofding toegepast? Even denken hoor. Karel de Eerste is geloof ik nog onthoofd in Engeland. We hebben nog meer onthoofd sindsdien. Oldenbarneveld, ja, was een beetje dezelfde tijd, ja. Ach, die arme Johan van Oldenbarneveld. Maak het kort. Johan van Oldenbarneveld is onthoofd. En dat had alles met ons christelijk geloof te maken. Het ging over de twist tussen de remonstrant en de contra-remonstrant. Voordat je zoiets noemt, bedenk weer, goed dat u het zei, bedenk weer, wij deden hetzelfde. Alleen het verschil is, we hebben renaissance en verlichting meegemaakt. Er zijn ook moslimleiders die zeggen, jammer, moslimfilosoof, moslimdenkers, die zeggen, wat de islam nodig heeft, is een renaissance en een verlichting. Verlichte denkbeelden waarbij met dat soort stomme dingen om mensen te onthoofden ophouden. En dan zeker nog als het over religieuze zaken gaat. Want Johan van Oldenbarneveld is eigenlijk om een puur religieuze aangelegenheid onthoofd. Nou, dan is hier nog een vraag over de drie eenheid, die hebben we al gehad. Johannes 2, iedereen die niet voor Jezus Christus is, is tegen Jezus, dus een antichrist. De redenering die volg ik niet. Dat is een opeenhoping van dussen die ik niet mee kan maken. In de Koran staat dat het Westen een gegeven wordt zonder één kogel af te hebben gevuurd. Ook dat klopt niet, want in de tijd van de Koran hadden ze nog helemaal geen kogels, dus dat kan er ook helemaal niet staan. Enzovoort. Kijk, met zulke dingen, daar schieten we niet veel mee op, mensen. Laten we beginnen, u hoeft helemaal niet de Koran te gaan lezen. Het is wel handig, als u meningen wil ventileren, Daarover lees dan ook eens een keer over de Koran en lees dan ook eens een keer wat daarover geschreven wordt door christenen en door moslims. Ga je dan een beetje erin verdiepen, lees het prachtige boek van Tom Holland. Oh, dan ben ik even de titel kwijt over de oorsprong en de geschiedenis van de islam. Lees iets over de achtergrond en praat niet het internet na. Tenzij dat u heel zeker weet dat het om betrouwbare websites gaat en dat is vaak de grote moeilijkheid. Er staan moslimsites op het internet waar grote onzin over christenen wordt verteld. Er staan christensites op het internet waar grote onzin over moslims wordt verteld. Heel veel oorlogen ontstaan door het opwerpen van vijandsbeelden die niet met de werkelijkheid overeenkomen. En daarom pleit ik voor het gesprek. Ga bij een broodjeszaak bij mijn Turkse vriend, nou niet alleen een broodje kopen, maar zeg ook eens een keer, je bent moslims en wat leuk. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou in het leven elke dag? Zal ik je vertellen wat christen zijn voor mij betekent? Noem maar iets, hè. Je mag het op helemaal op je eigen manier doen. Maar ga eens een gesprek aan. Praat niet over moslims zonder dat je nog ooit met ze gepraat hebt. Dus, goed. Ik heb hier een goede vriend in de zaal zitten. Die gaat ook altijd naar diezelfde zaak. Dus morgen, uiterlijk, heeft mijn Turkse vriend een verslag van deze avond. Dat vind ik toch wel leuk. Ik zal volgende keer zelf nog een verslag dunnetjes overdoen. En dan gaan we nog weer eens verder daarover bomen. Maar de volgende keer, dan ben ik benieuwd of u ook weer komt. Want tot nu toe waren het nog best een beetje sensationele onderwerpen. Ik had straks een tijd geleden een serie over toekomst van Israël. Volle kerk, net als hier. Toekomst van islam, prachtvolle kerk. Volgende keer gaat het over de toekomst van Christus. Oh, denkt u, dat weet ik wel. Dan wil ik zien of u er weer bent. Want uiteindelijk, al die verhalen die we gehad hebben over de toekomst van de islam en de toekomst van de christenheid, de toekomst van de kerk, die betekenen niks zonder deze vraag. Dat betekent het uiteindelijk dat de Heer Jezus terugkomt. Zoals mijn moslimvriend zei, Jezus komt terug. Ik hoop dat het gauw gebeurt. Wat betekent dat eigenlijk? Daar zitten nog veel meer dingen aan vast, want er komen nog meer avonden achteraan. We gaan er nog een hele serie over doen. Maar ik hoop dat u dan ook weer bent. Intussen wens ik u een hele goede Chanukka toe. Sommige mensen kijken me aan alsof ze in Keulen horen donderen. Ik wens u ook een goede kersttijd toe. Ik weet niet of er nog een moslimfeest op het programma staat deze maand. En anders wens ik u dat ook toe. En dan hopen we elkaar half januari of zo ergens. Wat zei je, Jan-Willem? 13. Het...
Vechtvlaardingen.nl.
Het
staat ook achter op
het briefje. www.vechtvlaardingen.nl.
Ja.
Nou.
Ook de vorige lezingen staan er ook allemaal op. En de vragen.
Nou, u nodigt al uw moslimvrienden uit de buurt. En in de huiskamer. En dan gaat u samen met hen naar deze lezingen luisteren. En dan kijken we of u een leuk gesprek daarover kunt krijgen. Ik heb nog een paar boeken over. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om mee naar huis te nemen. Dus neem ze even mee straks. Ja, ik bedoel wel tegen betaling dan uiteraard. Laten we de avond afsluiten met gebed. Heer onze God. In de Bijbel wordt ervoor gewaarschuwd om zomaar beschuldigingen over anderen aan te nemen zonder die grondig te onderzoeken. En daar hebben we ons allemaal wel eens aan bezondigd. Dingen te zeggen over anderen, over groepen, over godsdiensten, terwijl we eigenlijk de feiten niet kenden. Wij belijden dat voor u. Het is ook niet makkelijk. Er gapen diepe kloven tussen Joden en christenen, christenen en moslims, Joden en moslims. Terwijl we op een of andere manier allemaal belijden dat we de God van Abraham kennen en willen dienen. Heere God, ik bid u voor alle moslims die bang zijn om op één hoop gegooid te worden met die extremisten met wie ze niks te maken willen hebben. Die bang zijn om over straat te lopen als er weer iets vreselijks is gebeurd. Ik bid u voor de Joden die Chanukka-feest vierden, maar die zoals in de krant stond hun Chanukka-kandelaar niet in het vensterbank durven zetten. Bang als ze zijn dat er een steen door de ruit kan vliegen. Mensen die bang zijn, christenen die bang zijn voor moslims, moslims die bang zijn voor christenen, joden die bang zijn voor allebei. Heere God, wat een wereld is dit waarin we leven. En u hebt ons de opdracht gegeven, houd vrede met alle mensen voor zover het van u afhangt. Houd vrede met alle mensen. De moslims wensen het elkaar toe, salam aleikum. Vrede, zei u. Heere God, ik bid u dat heel veel christenen, joden en moslims nog die ware vrede mogen leren kennen. Die vrede die gelegen is in Yeshua HaMashiach, in Isa Messie, Jezus Christus, hoe we hem ook precies noemen. We danken u dat joden zo'n helder beeld hebben wie en wat de Messias zal zijn. En we bidden u, open hun ogen voor de identiteit van die Messias. We danken u dat veel moslims geloven dat Jezus terug zal komen om de antichrist te verslaan. We willen hun ogen openen voor wie die Jezus werkelijk is. En open onze ogen, want wij zitten ook nog vol dwalingen en misverstanden over wie Jezus werkelijk is. Heere, help ons om uw woord te verstaan door de leiding en de kracht van uw Heilige Geest. Wees ons nabij in onze omgang met elkaar. We leven in dit land als joden en moslims en christenen tegenover een hele grote meerderheid van pure heidenen. Heere, help ons dat we elkaar niet bestrijden, maar dat we elkaar proberen te begrijpen. Proberen te aanvaarden om Christus wil. En open onze ogen. Van ons allemaal, voor wie u werkelijk bent, voor uw woord, voor uw geest, voor de Heer Jezus Christus. Dank u dat we er vanavond over na mochten denken. Help ons om het te verwerken. Help ons om moslimvrienden te verwerven en met hem samen te spreken over wat ons bindt. Hoe moeilijk dat misschien ook is, hoe onmogelijk het misschien wel lijkt. Heer, we willen niet alleen maar wachten tot de Heer Jezus terugkomt en hij de vrede op aarde zal vestigen. Want u geeft ons de opdracht dat we nu al naar vrede moeten zoeken. We gaan op weg naar die tijd waarin we herdenken dat de engelen de uitspraak, vrede op aarde, in mensen welbehagen. Naar die vrede snakken we. Maar we hebben ook de opdracht om zelf die vrede te bewaren. Gedenk de christenen in landen waar ze vervolgd worden en verdrukt, zelfs onthoofd. Heer, sparen en geef een nieuwe kracht om staande te blijven. Heere, zegen deze arme wereld. We zien alles toesnellen naar het grote einde, de grote ontknoping. We verheugen ons op de komst van de Messias, op de komst van Isa, de komst van Jezus. En dan zullen al diegenen die hun hart voor hem zullen openen, en die verlangen naar een wereld van vrede en gerechtigheid, zoals hij dat alleen maar tot stand kan brengen, dan zullen we met hen allen in die geweldige vrede mogen delen. Ik wil nog velen de ogen openen daarvoor. Heren, we zeggen het nogmaals. Zegen ons allen als we van hier gaan. Leid en bewaar ons. We willen ons een volgende keer ook weer in goede gezondheid samenbrengen. Geeft dat uw naam groot gemaakt en verheerlijkt mag worden. In en door ieder van ons. Amen.